los op het juiste adres. Veluwaag in Tegelen.
Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
Tot ziens in onze winkel.
Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
Nu volgt een politieke reclameboodschap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie op politiekereclame.nl.
Wij zijn samen gegaan.
Omdat Venlo sterker is als we het samen doen.
Kies voor een groen en sociaal Venlo.
Kies voor een Venlo dat vooruit wil.
Kies voor GroenLinks PvdA.
Samen voor Venlo.
De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
Iedereen verdient goede zorg, sociale hulp en ondersteuning. In fijne woon-, leef- en werkomgeving. Goed onderwijs. Aandacht voor cultuur, sport en recreatie. Waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn onmisbaar. Ik ga er weer voor. Vertrouwd en met zorg voor wat jou raakt. Voor heel groot Venlo. Stem CDA, Mirjam Dukas, nummer 4.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de explosie vannacht bij een Joodse school in Amsterdam verschrikkelijk. Op Inks schrijft hij dat hij snel in gesprek gaat met de Joodse gemeenschap. Ook zegt Jette dat hij begrip heeft voor gevoelens van angst en boosheid. Bij de ontploffing raakte de buitenmuur van de school beschadigd. Justitieminister Van Wil spreekt van een laffe aanval bij een Joods gebouw voor de tweede keer in korte tijd. Gisteren was er een explosie bij een synagoge in Rotterdam. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt dit incident bij de Joodse school onacceptabel. De Palestijnse beweging Hamas heeft Iran gevraagd om te stoppen met het bestoken van de Golfstaten. Tegelijk zegt Hamas dat Iran wel het recht heeft om zich te verdedigen tegen wat het noemt de Amerikaans-Israëlische agressie. Hamas heeft nauwe banden met Qatar, maar werd ook lang gesteund door Iran. Dat land valt Qatar aan omdat de VS daar militaire basis heeft, waaronder de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Tienduizenden inwoners van IJmuiden, Muiden, Zandpoort, Driehuis en Velsenbroek zitten zonder water. Dat komt mogelijk door een breuk in een waterleiding in de buurt van Heemskerk en Wijk aan Zee. Het herstel kan nog lang duren, denkt het waterleidingbedrijf PWN. Max Verstappen is niet verder gekomen dan de 8e plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. Hij had een slechte start en wist dat niet goed te maken. De Italiaan Antonelli van Mercedes eindigde als eerste. Hij is de jongste coureur ooit die vanaf pole position mag beginnen. En zijn teamgenoot George Russell werd tweede. Dan het weer in het oosten en zuidoosten af en toe regen. Op andere plaatsen wisselvallig met zon en wolken. Vanmiddag in het hele land buien. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A58 Breda richting Bergen op Zoom dicht tussen Roosendaal en knooppunt De Stok. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Nu volgt een politieke reclameboodschap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie op politiekereclame.nl.
Boah, wat zitten ze weer te neuren door op dat internet.
Joh, inderdaad. En net wilden ook zoveel toffe dingen gebeuren.
Ja, dat is waar, maar dat kan ook van alles beter.
Jazeker, meer huis bouwen bijvoorbeeld.
Of meer ruimte voor de fiets.
En echte aandacht voor jong en oud.
Voor iedere kern en ieder dorp.
Zal ik dan ook maar gaan neulen?
Nee, laten we maar gaan stemmen.
Oh ja, stem 18 maart, weer D66 Venlo. Want het kan wow.
Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
Nu volgt een politieke reclameboodschap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie op politiekereclame.nl.
Eén lokaal Venlo.
18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en jij maakt daarbij het verschil. Kies daarom voor verbinding en kies lokaal. Stemlijst 2, stem
1 lokaal Venlo.
Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, school of heer, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
Dit is de Eurotonde van 14 maart met als gasten vandaag Suzanne van Rossum van het CDA, Jeroen Hendricks van de VVD en Jaren Bijtak van Denk. En uiteraard hebben we ook forumen die waren vandaag ingepland, die zouden ook komen, maar helaas, ze hebben het laten afweten. Helaas voor hun. Welkom allemaal. De campagne loopt een beetje ten einde, Jeroen.
Volgens mij loopt hij nog volle bak.
Nou, maar hij loopt een beetje ten einde, nog 3 dagen.
Ja, nog 3 dagen knallen.
Blij dat het voorbij is.
Ik denk dat ik na die woensdag wel even een vreugdesprongetje doe, ja.
Oké, jij Suzanne?
Ja, ook. Ja.
En Jaren?
Ja, ik hoop een beetje rust te hebben, dus daar gaan we vanuit.
Oké. En de column is vandaag in handen van Willow Buskus. Ja. Willow, welkom weer.
Dankjewel.
Ik ben een tijdje niet geweest, maar gelukkig ben je er weer.
Ja, ik heb heel veel fanmail gekregen. Ja. Waar blijf je toch? Okay.
En waar ga je het over hebben, heel kort?
Nou, ik ga het niet over hebben, ik ga het voor hebben. Voor de vrouwen van de Venlose gemeenteraad.
Oké, we gaan het zien. En wij gaan naar muziek.
Guys, we get around. Well, things they look so awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. It's my generation, baby. Oh, don't you all talk about my generation. Don't try to dig what we are. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Yeah.
netjes. Ja, dit was direct met My Generation. Nogmaals, welkom, VVD, CDA en DENK. We gaan het hebben over het thema wonen. Want als je alle programma's van alle politieke partijen leest, dan zie je dat wonen overal bovenuit popt. En de eerste vraag aan Jeroen. Jullie zeggen in je verkiezingsprogramma: ieder dorp krijgt zijn eigen woonagenda. Wat moeten we daaronder verstaan?
Nou ja, wat we hebben gezien de afgelopen jaren. En ik heb zelf ook samen met Inge het verkiezingsprogramma geschreven. Is dat ook projectontwikkelaars, mensen die wat willen in deze stad, die willen bouwen. Die ervaren een wispelturige gemeente. Dus inwoners die misschien op een leeg veld een woning willen bouwen, projectontwikkelaars. En zo'n woonagenda die gaat die groepen helpen aan een stukje lange termijn. Waar ben ik aan toe? Ik hoor heel veel projectontwikkelaars zeggen: ja, weet je, als we tenminste weten waar we naartoe gaan, dan kunnen we daar op inspelen. En dat is de afgelopen jaren toch wel gemist.
En dat geldt dan alleen voor de dorpen? Jullie schrijven: ieder dorp krijgt zijn woonagenda. Dat geldt niet voor de kernen Blerik, Tegelen en Venlo.
Het stedelijk gebied, daar zien we nu toch wel langzaam de hijskranen verrijzen. Met een aantal terreinen die ontwikkeld worden. Maar we vinden dat juist die dorpen, voor die mensen die lekker in hun eigen dorp oud willen worden, of van hun ouders naar een leuk appartementje of naar een leuk huisje willen toegaan. Daar is op dit moment te weinig ruimte voor. Dus juist voor die dorpen, om die een impuls te geven, willen we die agenda gaan maken. Samen met de dorpen.
Dus de hoofdkern is eigenlijk dat er ook doorstroming ontstaat, zodat woningen vrijkomen voor starters en voor gezinnen.
Ja.
En dat met name wat oudere mensen, denk ik, dan in levensloopbestendige woningen gaan wonen.
Ja.
Vooral in de dorpen of ook in het stedelijk gebied.
Nee, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar het doel van die woonagenda voor die dorpen is juist om deze initiatieven makkelijker en mogelijk te maken.
Okay. Suzanne van Rossum, jullie schrijven in het programma: Venlo moet uitgroeien tot een gemeente van allure. Is dat een van de dingen die Venlo die Jeroen nu aanhaalt, die Venlo tot een stad van allure moeten maken?
Ja, allure, dat kun je natuurlijk heel breed zien.
Vertel eens wat dat is dan.
Als we het dan over wonen hebben. Ik sluit bij Jeroen wel aan. Hè, ieder gebied heeft zijn eigen woonbehoeftes. Hè, in een dorp is dat een andere behoefte dan in de binnenstad. En als we het over allure hebben en we hebben het over de binnenstad. Ja, je zou het wonen boven winkels kunnen aanjagen. Wat weer zorgt voor meer levendigheid in de binnenstad. En dat specifiek over binnenstad. In de buitengebieden zou je kunnen kijken naar woningsplitsing. Om maar een voorbeeld te noemen. En die behoefte die ligt in alle gebieden ligt die anders. In Arsen heb je een andere woonbehoefte, omdat daar de bevolking gewoon ouder qua leeftijd is. Dan bijvoorbeeld in Velden.
Okay. Maar de gemeente Venlo zegt ook: we moeten uitgroeien naar een stad met 125.000 inwoners. En er wordt steeds geroepen: bouwen. Want we moeten allemaal die mensen straks ook een huis geven. Dan komen alle andere dingen, zoals doorstroming, etc., komt er allemaal bij. Maar die nieuwe mensen, waar moeten die gaan wonen dan? In het stedelijk gebied of mogen die ook in de dorpen gaan wonen? Want als je een dorp alleen naar behoefte bouwt, dan bouw je eigenlijk voor de lokale bevolking.
Ja, je moet natuurlijk in alle gebieden gaan kijken waar je bouwt. Het zou niet passend zijn om hoogbouw in een heel landelijk gebied neer te zetten. Dat past niet. Dat moet je niet willen.
Hoe hoog die bouw is natuurlijk.
Ja.
Als je kijkt naar Velden, daar bouwen ze tegenwoordig ook appartementen met 4 etages.
Ja. Maar je zou bijvoorbeeld in het Ven op de Alde Turfstrot zou je geen gebouw met 6 verdiepingen neer moeten zetten. Dat past niet.
Oké. Jaren, Bijtak, jullie zeggen in het programma, die doorstroming waar we het net over hadden, mensen moeten doorstromen, maar betalen ze daar dan voor? Geef ze een voucher waardoor ze wat makkelijker het idee oppakken om door te stromen?
Ja, dat heeft vooral te maken met het verhuizen, zodat er bijvoorbeeld dat de ouderen die in een woning wonen die heel groot is, dat ze dan misschien in een woning kunnen wonen waar
ze juist genoeg ruimte voor ze hebben. Maar dat de woning waar zij in wonen dan naar een gezin kan gaan die wel wat groter is natuurlijk. En dat zij dus dan wel de ruimte hebben voor een heel gezin. En die krijgen dan een verhuisvergoeding en een voucher om dan te verhuizen naar een andere woning. Dat valt dan onder die doorstroming waar u het over heeft.
Ik zeg, €1000 zouden die mensen moeten krijgen?
Bovenop de verhuisvergoeding, ja.
En die verhuisvergoeding die krijgen ze van?
De gemeente, als subsidie.
Dus dat zou
ik vanuit,
een verhuizing kost gemiddeld pakweg gauw €3000... dat die mensen dan €4000 krijgen.
Ja, daar zou ik...
Volgens mij is het de bedoeling om een eenmalige... om het een beetje aan te jagen, om een tegemoetkoming te zien. De gemeente kan natuurlijk niet alle kosten van een complete verhuizing gaan dekken voor iedereen.
Is dat iets wat jullie onderschrijven trouwens?
We bemoedigen wel om te kijken als iemand in een niet passende woning woont... om ervoor te kijken, hoe kun je die doorstroom nou aanjagen?
En hebben jullie daar ideeën over hoe je dat zou kunnen doen?
Ja, zo'n verhuisvoucher, dat zou een idee kunnen zijn. He, dat zou net de druppel kunnen zijn dat iemand denkt... nou, ik ga dan toch naar een kleinere woning. Of woningsplitsing is ook een goede.
Ja, de VVD ziet zo'n voucher niet echt als de oplossing voor het woningprobleem. Ik heb toevallig recent zelf een huis gekocht. Nou, als je ziet om wat voor bedragen dat gaat... dan is 1, 2, 3, 4.000 euro een heel klein doekje voor het bloeden. Dus volgens mij moeten we veel meer op die aanbodkant gaan zetten. Veel meer woningen bouwen. Dan is die prikkel voor mensen die in een te groot huis wonen... en dus eindelijk naar een kleiner appartementje in de binnenstad kunnen... ook veel kleiner... En zo ontstaat gewoon die snelste doorstroming.
Maar ben je dan niet bang dat we op termijn... en dan denk ik over 10, 20, 25 jaar... gaan bouwen voor leegstand? Want je moet tellen, en dat is een feit... de bevolking is aan het vergrijzen. De generatie, zeg maar de babyboom-generatie... die is langzamerhand aan het uitsterven. Over 20 jaar is het zover. 25 jaar is het zover. En dan... betekent het wel dat als we blijven verdunnen in de bevolking... en we krimpen, dat je heel veel huizen gaat bouwen die straks leeg staan?
Ja, nee, ik denk dat zeker een zorgenpunt is. Daarom zeggen wij ook, je moet ook nadenken aan meer flexibele concepten. Misschien tijdelijke woningen. In ons programma hebben we het over tijdelijke hofjes. Die zet je dan neer voor 15, 20 jaar. Dus ander type bouw, ander kostenplaatje. En dan kun je wellicht het probleem wat je zelf aangeeft... mee ondervangen.
Oké. Okay. Maar Venlo zegt ook, we moeten groeien, 125.000. Is dat realistisch, jaren? Er zijn nu 100.000 mensen en het moeten er 125.000 worden, zegt de gemeente in haar woonvisie of in haar omgevingsvisie.
Ik vind het heel moeilijk te beantwoorden, omdat je ook merkt dat heel veel mensen juist uit Venlo vertrekken vanwege de voorzieningen. Want ja, Venlo groeit natuurlijk wel, maar de grotere steden groeien natuurlijk ook. En je merkt wel dat vooral jongeren ook verlangen naar een grotere stad... en meer voorzieningen die daar dan plaatsvinden.
Maar welke voorzieningen hebben wij niet die er wel zouden moeten zijn... om jongeren aan de stad te binden?
Nou, ik denk sowieso het binnenstad zelf. Je merkt wel dat heel veel winkels... ook sluiten, maar er zijn ook heel veel winkels die wij hier in Venlo bijvoorbeeld niet hebben. Waardoor jongeren ook vaker naar een andere stad gaan om te winkelen. Maar je zou ook, ik denk dat vooral. Maar ook qua opleidingen merk je ook dat heel veel jongeren juist gaan naar andere steden. Omdat ze daar waarschijnlijk meer keus hebben in een opleiding.
Ja, qua universiteit bijvoorbeeld is het natuurlijk maar beperkt.
Klopt, inderdaad.
Maar je kunt niet alle studierichtingen binnenhalen, toch? Suzanne van Rossum?
Nou ja, je kunt je natuurlijk ook wel specificeren, hè, tot een bepaalde opleidingen. En we hebben daar de laatste jaren natuurlijk best wat stappen in gezet. Er zijn wat opleidingen bijgekomen. De Universiteit Maastricht heeft hier een afdeling. En dat zijn hele mooie ontwikkelingen. En het is niet één plan wat ervoor zorgt dat een stad gaat groeien. Maar je moet het als heel geheel gaan zien. En ik denk als dat een stip is en een visie is... Dat haalbaar zou moeten zijn.
Maar betekent dat niet dat we dubbel moeten groeien? Dat we hebben nu 100.000, zeg maar dikke 100.000 inwoners. We moeten naar 125.
Maar we vergrijzen ook nog eens een keer. En de bevolking neemt af, krimpt. Dat we eigenlijk dubbele inhaalslag moeten maken.
Ja, dat denk ik ook.
Dat Venlo op termijn, bij wijze van spreken, misschien wel 40.000 inwoners erbij zou moeten krijgen.
Dat zou je daar wel in mee moeten nemen. Want dat is wel realistisch.
En is er over nagedacht hoe we dat zouden moeten doen, Jeroen?
Nou, ik vind dat nog wel een heel goed vergezicht, die aantallen die je noemt.
Ja, ik roep ze maar, hoor. Maar
ja,
nou
ja,
ik zie wel een dubbel probleem ontstaan. De groei naar 125.000 en er wordt als argument gebruikt om de voorzieningen in stand te houden en om de stad wat meer allure te geven. Maar ook de bevolking krimpt als we geen arbeidsmigranten en geen statushouders maar binnen zouden krijgen.
Ja. Ja, ik denk ook dat zeker die arbeidsmigranten nog altijd heel belangrijk zijn. Ook voor de Venlose economie. Dus die zullen we ook nog de komende jaren moeten huisvesten. Als we willen dat onze Venlose economie en onze Limburgse economie blijft draaien. Ja, maar de aantrekkelijkheid van Venlo is natuurlijk meer dan alleen het aantal woningen. En dat wordt volgens mij hier ook al heel mooi genoemd. Dat is het voorzieningenaanbod. Dat is de bereikbaarheid van de stad. En dat is natuurlijk ook nog de veiligheid van de stad. Als je iedere week in het NOS-journaal komt door een incident, ja, dat doet zo'n stad ook geen goede promotie aan. Dus dat zijn echt thema's die superbelangrijk zijn en waar de VVD voor gaat knokken de komende 4 jaar.
Oké. Over veiligheid komen we straks in de tweede ronde te spreken. De bevolking en de groei van de bevolking, betekent dat niet dat de samenstelling van de bevolking ook drastisch gaat veranderen in de toekomst? Is daardoor politiek al over nagedacht? Als je zegt de komst van arbeidsmigranten, de komst van mensen van buiten die in Venlo komen wonen, dat betekent dat je bevolkingssamenstelling verandert. Het blijft niet zoals het de afgelopen 100 jaar is geweest.
Ja, die samenstelling die verandert natuurlijk. Kijk, die arbeidsmigranten, wat Jeroen ook zegt, die hebben wij in Venlo gewoon nodig. Daar zullen we ook voorzieningen van moeten treffen om die mensen goed te huisvesten. Want doe maar eens 2 weken die arbeidsmigranten opzij zetten en er wordt geen pakketje meer bezorgd en er ligt geen groente meer in de winkels. Dus die arbeidsmigranten die zullen er gewoon, die zullen we goed moeten huisvesten. En als je dan kijkt naar de regio-samenwerking die we op het zoeken zijn met onder andere Eindhoven, dan haal je daar ook inwoners mee naar Venlo. Die moet je ook faciliteren.
Maar wat betekent dat straks voor de sociale cohesie, voor het culturele leven? Wordt daar al over nagedacht? Hoe we dat zouden kunnen ondersteunen en begeleiden, Jeroen?
Ja, ik denk dat we in de kern al in Venlo goud in handen hebben. Ik heb een tijdje in Tilburg gewoond. Ik heb een tijdje in Den Haag rondgewandeld. En als ik zie wat in Venlo qua gemeenschap, qua verenigingsleven, dan hebben wij, is de basis gewoon echt op orde. En dat moeten we.
Maar gaan die mensen uit ver weg landen, gaan die straks aan dat verenigingsleven meedoen? Ik denk er wel eens over na. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor een carnavalsfeest? Als straks driekwart van de bevolking uit andere hoeken van de wereld komt.
Nou, ik kan me voor,
vind ik.
Ja, ja. Nou, je noemt nu een fantastisch voorbeeld wat bij ons natuurlijk met de paplepel is ingegeven. Dat krijg je er niet zomaar bij iemand in die bijvoorbeeld van de Randstad afkomt. Maar er zijn zoveel andere evenementen die wel voor deze mensen toegankelijk zijn. Ik noem een zomerparkfeest, een fanloop. Het is zo laagdrempelig. Daar kun je de verbinding allemaal krijgen. En dan komt zo'n vastelovend vanzelf.
Maar vastelovend was een voorbeeld. Maar wat ik bedoelde te vragen was, wordt er over nagedacht wat dat betekent voor het culturele en sociale leven in een stad als er op relatief korte termijn de bevolkingssamenstelling verandert? Milo, heb jij daar een idee bij?
Ik denk dat dat voor veel problemen gaat zorgen. Ik ben zelf docent NT2 geweest. En ik denk dat er te weinig wordt nagedacht over daadwerkelijke integratie. Over wat dat is. Het is niet alleen maar een kwestie van de taal leren. Integratie zit helemaal in de vezels. En in opvoeding. Ik denk dat dat voor problemen gaat zorgen als dat niet fatsoenlijk wordt aangepakt. Als we niet bij de drempel van ze moeten werk hebben en dat is het blijven steken.
Ja, ik herken me daar ontzettend in. En daarom stellen wij ook, we willen op het gebied van integratie echt naar de Venlose norm. En die Venlose norm die zou inderdaad precies moeten toezien, niet alleen op die Nederlandse taal die cruciaal is, maar ook dat stukje meedoen met de gemeenschap en dat verenigingsleven, dat hoort hier in Venlo erbij. Wat de VVD betreft gaan we ook daar echt wel hard op inzetten. De Venlose norm voor integratie.
Oké, Jan?
Ja, denk erover dat het vooral geen integratieprobleem is, want dan richt je het vooral. Wij denken vooral natuurlijk dat het gaat om het integratie richten op de nieuwkomers en niet op de mensen die hier geboren zijn. Je kan ervan uitgaan dat een Venlonaar, of ja, überhaupt iemand die hier geboren is, bijvoorbeeld met een andere afkomst, zich wel eerder zou integreren omdat ze het van kleins af aan meekrijgt. Vergeleken met iemand die na jaren pas in Venlo komt wonen. Dan zou ik wel begrijpen over het Venlo's plan om integratie toe te dienen. Dat er wel in past. Maar ik vind wel dat mensen bijvoorbeeld die uit Rotterdam komen, die kunnen zich er wel aan makkelijk aanpassen. En mensen die bijvoorbeeld uit het buitenland komen.
Alleen al vanwege de taal natuurlijk.
Ja, ik denk dat taal ook niet altijd een belemmering hoort te zijn. Want je kan wel ervan uitgaan dat heel veel mensen nu ook Engels leren. En dat wordt natuurlijk ook weer gezien als een.
Een van de elementen die jij nu aanhaalt, als ik in verschillende winkels kom, word ik al, en in de horeca word ik al bediend door mensen die Engels praten. Betekent dat, dat is een van de dingen dat onze taal bij wijze van spreken gaat veranderen? Willem.
Ik denk dat het niet alleen, en dat probeer ik te zeggen hoor, het is niet alleen een kwestie van de taal leren. En ik ben niet zo van Venlose integratie, want we zijn Nederlands voor mij, dus ik ben van Nederlandse integratie. En ik denk dat we daar ook als bevolking te weinig aan doen. Als je nou het hele, de hele discussie hebt over of er wel of geen opvang moet komen van buitenlandse mensen, van vluchtelingen, dan wordt die zo negatief gevoerd. En ik denk dat er weinig positief tegenover komt te staan. Ik heb mensen lesgegeven die vluchteling zijn. En dat is precies wat jij zegt. Die brengen nou onze pakketjes rond.
Okay.
En dus ik denk ook dat er van Nederlandse zijde moet worden gewerkt aan de integratie van mensen.
Oké. Okay. Nog een ander puntje. Jeroen, jullie zeggen in het verkiezingsprogramma einde voorrangsbeleid. Dus niemand krijgt meer voorrang op een woning als je die nodig heeft.
Ja, je ziet echt de ene doelgroep naar de andere doelgroep die op dat lijstje wordt toegevoegd. En het lijkt onderhand zo dat er bijna meer mensen op dat lijstje staan voor voorrang dan mensen die niet op dat lijstje staan om voorrang te krijgen. En daarvoor zie je dat bijvoorbeeld de Venlose inwoner daar zomaar eens de dupe van kan zijn. En ieder jaar hoor ik wel weer een nieuwe doelgroep die eraan toegevoegd moet worden. Dus ik zou echt voorstander zijn, gewoon een eerlijk toewijzingsbeleid. En dat is geen toewijzingsbeleid. Iedereen gelijke kansen.
Suzanne, nou,
volgens mij valt het best mee met die lijstjes, met mensen die daar voorrang op krijgen. Mijn beleving is dat alleen een medische indicatie en geen andere doelgroepen. En als we het dan hebben over statushouders, dat is maar zo'n klein beperkt aandeel. Dat is maar 8% die een voorrang krijgt. Denk ik dat het probleem zich daar niet gezocht moet worden.
Oké, Jaron?
Je merkt natuurlijk wel dat heel veel mensen überhaupt vanwege. Ik denk dat het komt sowieso dat er woningtekort is, waardoor mensen juist langer op een lijst blijven te staan voor zowel sociale huurwoning als überhaupt een koopwoning kunnen vinden. Maar dat er dan wel voorrang waarschijnlijk gegeven moet worden aan de inwoners van Venlo zelf, omdat die hier natuurlijk wel al langer wonen dan iemand die van buitenaf komt. En dat die dan wel iets meer voorrang hebben. En natuurlijk wil ik niet zeggen dat geldt voor.
En een lange wachttijd heeft opgebouwd natuurlijk.
Ja, precies. Ja.
Goed, we moeten dit punt helaas afronden. De tijd schrijdt voort. Dus we gaan wederom naar muziek. En wel naar Bad Heart met de Bad Woman Blues. Oh.
That's right.
Bad Woman Blues van Beth Hart, geweldig nummer. Stevig. Willow, jouw column net zo stevig?
Absoluut, altijd, hè. Voor de vrouwen van de Venlose gemeenteraad. Zoals de meesten van u hier aanwezig en luisteraars van dit programma hopelijk weten, was het afgelopen zondag Internationale Vrouwendag. En rond die dag hoor je vaak dat Nederland een geëmancipeerd land is. Dat we het eigenlijk best goed doen. Maar het beeld van Nederland als vanzelfsprekend gelijk land voor mannen en vrouwen begint al snel te schuiven als je je erin gaat verdiepen. Of als je gewoon naar het journaal luistert. Een kleine greep uit het nieuws van de laatste weken. Elke 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord. Een man is nog altijd de standaard in de medische wetenschap. Misdiagnoses komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Nederland staat op de 121ste plaats van de 148 onderzochte landen wat betreft vrouwengezondheid. Elke dag worden vrouwen in Nederland massaal lastiggevallen. Bijvoorbeeld op het werk, op straat, in het uitgaansleven. Nagesist, nagefloten, betast. Vrouwen verdienen nog altijd 10% minder dan mannen en 30% van de Nederlandse vrouw is financieel niet onafhankelijk. Dit is dus, zoals gezegd, zomaar een greep uit het nieuws van de laatste weken. Een greep. En daarmee bedoel ik dat nog veel meer landelijke voorbeelden had kunnen geven om duidelijk te maken dat het met de emancipatie in Nederland niet zo fleurig gesteld is als wij denken. Want wat denken wij? Wij denken dat we een progressief en geëmancipeerd land zijn. 75% van de Nederlanders vindt zichzelf geëmancipeerd. En als ik nu ga inzoomen op de Venlose situatie en nog specifieker op de Venlose gemeenteraad, de gemeenteraadsverkiezingen komen er immers aan, dan vallen wat mij betreft 2 zaken meteen op. Op de eerste plaats de enorme ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Venlose gemeentepolitiek. Er doen 12 partijen mee aan de verkiezingen in Venlo. 9 van deze partijen kennen een mannelijke lijsttrekker. Dan het college van burgemeester en wethouders. Schrijnend. Sinds de eerste burgemeester van Venlo zo'n kleine 7 eeuwen geleden voor het eerst werd benoemd, heeft in Venlo nog geen enkele vrouw dit ambt bekleed. 0 keer dus in 7 eeuwen. Wat de wethouders betreft, Venlo heeft op dit moment 5 wethouders. 4 mannen en 1 vrouw. Hoe zat dat dan bij het vorige college van burgemeester en wethouders? Toen hadden we 6 wethouders. 5 mannen en 1 vrouw. En in 2014 dan, inderdaad, 5 mannen en 1 vrouw. Dan kijk ik toch nog even verder. De Venlose gemeentesecretaris, en dat is de hoogste ambtenaar en algemeen directeur van de gemeente, een man. De griffier, dat is de eerste adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad, een man. Het presidium van de gemeenteraad, dat is het overlegorgaan dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met de organisatie en werkwijze van de raad. Het fungeert als het ware als een bestuur van de gemeenteraad zelf. Zij bepalen bijvoorbeeld wat er op de agenda komt. Wie zitten daarin? De burgemeester, zoals gezegd de man. De fractievoorzitters van de partijen. Op één na allemaal mannen en de griffier. Kan dat niet veranderen? Ja, zeker kan dat. Maar dat vraagt inspanning en wegcijfering. Inspanning. De politieke partijen zullen vrouwelijke lijsttrekkers moeten kiezen en vrouwen op een verkiesbare plaats moeten zetten. Gewoon op plaats 1 en 2. Er zullen vrouwelijke fractievoorzitters gekozen moeten worden en vrouwelijke wethouders. Dat betekent voor veel mannelijke gemeenteraadsleden die mikken op de functie van wethouder of fractievoorzitter stevig slikken en inderdaad eens plaats maken voor vrouwen. Ik gaf aan dat mij twee zaken opvallen als ik naar de Venlose gemeenteraad kijk. Het tweede is dat 10 Venlose vrouwelijke raadsleden zich hadden verzameld in een oproep over veiligheid. 10 vrouwelijke raadsleden in de gemeenteraad van Venlo dienden een oproep in om het melden van onveilige situaties bij de gemeente te verbeteren, naar aanleiding van onderzoek van de Omroep Venlo, waaruit blijkt dat inwoners dat nu lastig vinden. Het voorstel kreeg brede steun. Maar 4 mannelijke raadsleden van Veurgroot Venlo, de PVV en nu van de fractie Transformatie, stemden tegen. Niet vanwege de inhoud, maar omdat de motie door de vrouwen was opgesteld. Cynisch genoeg bleek een oproep om veiligheid serieuzer te nemen voor sommigen dus minder problematisch dan het idee dat vrouwen even zonder mannelijke begeleiding een initiatief nemen. Vrouwen van de Venlose gemeenteraad, blijf elkaar steunen en opzoeken. Maak samen voorstellen om de situatie voor vrouwen te verbeteren, veiliger te maken. Laat horen dat het na 700 jaar mannelijke burgemeesters tijd is voor 700 jaar vrouwelijke burgemeesters. Dat er de komende 3 raadsperioden 5 vrouwelijke wethouders moeten komen en 1 mannelijke. En dat er 1 man mag aansluiten bij het presidium. En voor alle die vandaag luisteren naar dit programma, ga stemmen en stem op een vrouw.
Nou. Applaus.
Applaus. Stevige kolom.
Hallo?
Maar wel noodzakelijk zoals je hoort.
Ja, hier is Suzanne.
Ja, heel treffend. Ja.
Jaren?
Ik ben het ook wel mee eens, ja.
En nou ga ik de enige man in ons
gezelschap. Ja, we zitten hier met 3 vrouwen tegenover 2 mannen. Dus,
En hoe voelt dat?
Ja, dat voelt hartstikke goed. Dus volgens mij een terecht en hele goede oproep, deze column. Ja, onderstreep ik van harte. En ik hoor al de eerste sollicitatie voor een van die vele functies voorbij komen, eigenlijk.
Ja. Hey, maar een thema wat hiermee te maken heeft, er is een onderzoek geweest naar de cultuur in de Venlose gemeenteraad. Daar heeft de gemeenteraad eigenlijk helemaal niks mee gedaan. En een van de dingen die daarin naar voren kwam was dat vrouwen zich in die gemeenteraad, in dat gezelschap van 39 hoofdzakelijk mannen, zich niet prettig en veilig voelt, Suzanne.
Ja.
En er is niks mee gedaan. Hoe kwam dat eigenlijk?
Ja,
waarom is dat in de bureau verdwenen?
Dat vind ik natuurlijk lastig om daar een uitspraak over te doen, want ik zit nu niet in de gemeenteraad, dus ik heb niet aan dat onderzoek meegewerkt en ik weet ook niet de status van dat onderzoek. Maar het feit dat we daar niks meer van horen is natuurlijk wel schrijnend. Want wat ik net allemaal hoor en die opsomming in combinatie met dat onderzoek, hebben we nog zoveel stappen die we moeten zetten.
Jeroen, jullie fractievoorzitter Inge zit ook in die raad. Heb jij iets meegekregen over dat onderzoek en hoe je daarin staat?
Volgens mij is het ontzettend belangrijk om aandacht daarvoor te hebben. En of dat nou met een onderzoek, met een motie is. En niet alleen aandacht, maar ook actie. Ik ken de details van het onderzoek niet. Ik begin natuurlijk met een schone lei. Hopelijk vanaf woensdag. En ik wil vooral vooruitkijken. En volgens mij is de oproep daarin heel helder. Dat we gewoon veel meer vrouwen in die politiek moeten. Veel meer vrouwen op bestuurlijke functies. En daar heb je met mij een van de grootste aanjagers.
Laat ik de vraag concreet maken. Op het moment dat door de VVD een wethouder zou moeten leveren en de keuze zou zijn, Inge Simons of Jeroen Hendricks. Dan maak jij een stapje opzij om Inge wethouder te kunnen laten zijn.
Inge is onze wethouderskandidaat.
Oké. Okay.
Ik wilde toch nog heel even terugkomen, hè, op wat jij zei over dat onderzoek wat er gebeurd is. Hè. Daar heeft mevrouw Billekes van D66, die heeft herhaaldelijk geprobeerd om dat op de agenda te krijgen. Die agenda die wordt samengesteld, zoals ik al zei, door het presidium. En daar is besloten om dat niet te doen. Het overleg binnen het presidium, dat is, ik zal maar zeggen, geheim. Hè, dat wordt niet naar buiten geklapt. Dus het fijne waarom dat niet erop is gekomen, dat is dus niet bekend. Maar wat is wel bekend? Dat het er niet op komt. En ik vind het hartstikke goed, Jeroen, dat jij zegt, ik wil in de toekomst kijken. Maar er is een stuk verleden waaruit blijkt dat vrouwen zich daar niet allemaal veilig voelen. En dat het zo'n soort, wat jij ook zei, zo'n apen op zo'n rots zijn over het algemeen. Dus leer uit het verleden en neem dat mee in de toekomst. En neem ook dat onderzoek mee, want dat is niet voor niks gedaan.
Nu kunnen we afspreken dat we over pakweg drie kwart jaar, een jaar, hier terugkomen en dat thema weer eens opnieuw bespreken. Want dan zitten jullie, ga ik even vanuit, allemaal al een jaar in de raad. Kijken hoe jullie dat dan ervaren en ervaren hebben.
Ja, ik denk dat dat sowieso onder de aandacht moet blijven.
Oké. Okay. Goed, we gaan ook even naar de verkiezingsprogramma. Met dank aan Willow uiteraard. Veiligheid. Suzanne, jullie zeggen in het verkiezingsprogramma, een veilige samenleving begint bij betrokkenheid.
Ja.
Kun je dat nader toelichten?
Nou, ik heb het zelf ook even nagekeken in het verkiezingsplan. En het woord veiligheid, of een afgeleide daarvan, hebben wij 87 keer in het verkiezingsplan staan. Dus ja, het is wel een item wat natuurlijk heel erg leeft. Een samenleving, ja, dat begint bij betrokkenheid. Want als je bijvoorbeeld al niet naar je eigen buurman of buurvrouw omkijkt, hoe bouw je dan een goede samenleving op? Dus wij vinden betrokkenheid, en dat kun je breder trekken naar verenigingen, vrijwilligerswerk.
Ja, maar hoe, want dat, misschien is dat wel de kern van het verhaal wat je aanhaalt, maar hoe bereik je dat? Hoe denken jullie dat te bereiken?
Ja, het misschien een
want de losse boa's dat op, losse politie dat op?
Ja, kijk, een gevoel van veiligheid moet je met z'n allen oplossen. En er is ook die motie die ingediend is door alle vrouwen van de gemeenteraad, gaat er ook om van, breng nou eens een kaart, waar voelen vrouwen zich, of mannen ook, zich onveilig. En soms is dat heel makkelijk oplosbaar. Begin daar eens mee, dat is dat laaghangend fruit. Als dat een struiksnoeien is of een extra lantaarnpaal, dat kan al zo'n ander gevoel geven. En daar kan dat al beginnen.
Goed. Ik denk ook inderdaad gewoon een dialoog voeren en het bespreekbaar kunnen maken van dat er überhaupt problemen zijn en dat er veiligheid misschien ontbreekt. Dat we dat kunnen bespreken en in principe het polarisatie tegen te gaan. Dat een inzet van een dialoog wel belangrijk zou kunnen zijn. Maar ook inderdaad, zoals je zei, straatverlichting is denk ik ook wel een heel belangrijk punt. Want je merkt wel dat heel veel, ja, niet per se in heel veel wijken, maar er zijn wel wijken die een tekort hebben aan straatverlichting, waardoor je zowel als man als vrouw je onveilig kan voelen. Want je weet natuurlijk niet wat je te wachten staat als je opeens even rond 6-7 uur, vooral in de winter, zal gaan lopen.
Oké. Als je in de raad komt, ga je daar een punt van maken?
Straatverlichting is sowieso heel belangrijk, vind ik. Dus, ja.
Jeroen, veiligheid, betrokkenheid.
Ja, ik heb alle verkiezingsprogramma's goed gelezen. En ik moet zeggen dat de toon bij veel partijen toch wel heel zalvend is. Hè. Dus preventie, en dat hebben wij ook in ons programma staan. En daar staan wij ook echt voor. Superbelangrijk. Het voorkomen van, vroegtijdig het gesprek aangaan. Wijkwerkers, dicht bij de mensen. Maar uiteindelijk moet je ook grenzen stellen.
Maar
normeren. En dat kunnen boa's doen.
Regels dus.
Ja, nou, regels. De regels hebben we. He, dus boa's, grenzen stellen, politie.
Grenzen stellen betekent normeren, betekent regels.
Ja, ja, dus overlast is overlast. En dat moet gewoon door jeugdboa's, boa's, politie aangepakt worden.
Ja, bijna alle verkiezingsprogramma's zeggen dat we meer boa's moeten krijgen, dat er meer gehandhaafd moet worden. Maar wie gaat dat allemaal betalen? Want een boa kost toch gauw, over de natte vinger, 30.000, 40.000 euro per jaar.
Ja, maar Jan, als we het over veiligheid hebben, dan moeten we het eigenlijk niet over geld hebben.
Nee, maar het moet wel betaald worden.
Ja, maar ja, veiligheid staat natuurlijk
maar
wel voor.
Wat gaan we dan niet doen?
Ja.
waardoor we dan die boa's en die handhavers kunnen betalen.
Ja, dan zullen we in de begroting rekening mee moeten houden.
Als VVD hebben we daar best wel een helder standpunt in.
Ligt dus toe.
Een kleinere overheid. En daarbij ook
minder
ambtenaren. En ook keuzes maken binnen het ambtelijk apparaat. Minder beleidsschrijvers, meer uitvoerders. Dus met je vraag, boa's, dat zijn nou echt de mensen met de poot in de klei staan. Daar willen we er meer van. We willen minder mensen die schrijven.
Maar het is steeds de gemeenteraad en het college die vraagt om beleid. Dat beleid zal op papier moeten komen. Als je die mensen wegstuurt, heb je een probleem.
Ja,
je
mag van de VVD verwachten dat wij de komende 4 jaar... vooral op die uitvoering zullen gaan hameren.
Oké. Suzanne?
Ja, ik vind hem lastig, want wij, CDA staat in principe ook voor een zo klein mogelijke overheid. Overheid kost natuurlijk hartstikke veel geld. Maar overal waar je ambtenaren weg gaat halen, heb je kans dat processen en aanvragen langer gaan duren. En dat is ook weer niet wat we willen, want we willen juist dat er gebouwd wordt bijvoorbeeld. En als daar minder ambtenaren zitten om het werk te doen, heb je weer kans dat die termijnen weer langer worden. Dus
ik heb begrepen dat de gemeente van ongeveer 1300 ambtenaren in dienst heeft. Hoeveel zouden het moeten zijn?
Nou ja, zolang dat we meer sportconsulenten hebben dan BOA's, dan maken we gewoon in die ambtelijke organisatie niet de juiste prioritering. En we hebben het hier over veiligheid.
Maar sportconsulenten dragen toch heel goed bij aan die betrokkenheid van burgers op de samenleving en de samenleving op die burgers.
Ja, absoluut. Maar volgens
en dan
mij
ga je die sportconsulenten wegsturen.
Nou, volgens mij was er wel de consensus hier dat op veiligheid, dat is echt wel prioriteit 1. Tenminste, wat de VVD betreft, is veiligheid prioriteit 1. Dus we moeten op heel veel beleidsterreinen moeten we stappen zetten. Met de mensen die we hebben. Maar als we een prioritering mogen aangeven, dan gaat voor de VVD het op veiligheid op 1.
Ja, ja, en de sportconsulenten dan maar weg.
Op 4.
Op 4. Maar ja, het moet wel betaalbaar blijven. En ik heb nog niet, ja, jullie zeggen dan ambtenarenbezuiniging. Dat levert natuurlijk wat geld.
Wat heel goedkoop is, als je het hebt over veiligheid, dat is ook opvoeding. Ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen bijvoorbeeld. Of proberen om om via lessen daar aandacht aan te besteden. Om vrouwen mondiger te maken. En ze bijvoorbeeld in plaats van handvaardigheid, met alle respect voor de handvaardigheid, ook zelfverdediging te geven. En de maatschappij, het klinkt zo wollig, maar mensen erop aanspreken als ze iemand niet ergens op aanspreken.
De laatste, hè? Ik heb tegenwoordig wel zoiets van, ja, ik spreek iemand niemand meer aan. Ik kan het aanspreken blijven, dat is 1. En 2, de grote bek die ik terugkrijg en het dreigende gevaar wat er vanuit gaat, dan denk ik van, geef mijn portie maar fikkie, ik loop door.
Maar als het nooit wordt aangepakt, hè, als we allemaal met z'n allen blijven wegkijken.
Maar waar zit dat, vraag ik me altijd.
Dat wegkijken?
Nee, het... Kijk, op scholen wordt altijd aandacht besteed aan, noem maar een simpel thema, kinderen, gooi geen vuil op straat. En als ik kijk hoeveel vuil er op straat gegooid wordt, dan denk ik, dat heeft iedereen toch een beetje in zijn opvoeding meegekregen. En het gebeurt gewoon.
Het ligt niet alleen aan de opvoeding, maar ook aan je eigen omgeving. Je kunt niet alles op een omgeving, op een opvoeding gooien. Want ja, natuurlijk, dat is wel het belangrijkste punt waar het begint. Maar het begint ook bij jezelf. Zolang jij er niks aan wilt veranderen, zal er ook niks aan veranderd worden.
Maar je moet natuurlijk een bodem creëren waarin je bewustzijn hebt dat je wil veranderen.
Klopt, en dat zou bijvoorbeeld met gesprekken of bijeenkomsten gedaan kunnen worden. Het laten inzien aan mensen dat er verandering moet komen. Vooral als het gaat ook om vuil of überhaupt ook aan jongeren bijvoorbeeld, die in wijken wonen wat kwetsbaarder zijn. Dat je ze bijvoorbeeld meer kan bieden met sport of
gebeurt dat nu te weinig?
Cultuur.
Gebeurt dat nu te weinig?
Ik vind dat er wel meer plekken mogen komen, meer voorzieningen. Wat leidt tot meer cultuurevenementen of sportevenementen. Ik zeg niet dat het er niet is, want je hebt ook bijvoorbeeld zomerparkfeest. Dus het is er wel, maar het mag er wel meer zijn.
Met name in wijken waar
wat kwetsbaarder zijn, ja.
Is dat de betrokkenheid waar jij het over hebt, Jan?
Ja, tuurlijk. Ik denk inderdaad wat je zegt. Het begint natuurlijk bij jezelf. Ik geef mijn kinderen ook het voorbeeld dat je niet rotzooi op straat gooit. Maar daarbij moet ik wel ook zeggen, als er al rotzooi ligt, dan gaat het er makkelijk naast. Niet dat ik dat doe, maar dat zie je natuurlijk wel gebeuren. Dus ja.
Maar nou rijdt er een fatbike door de straat. Ja, en ik doe, jongen, doe eens rustig aan, hè. Zo met mijn hand die beweging maken, op en neer. En die stapt af en die komt naar me toe. Hoe krijg je dat in godsnaam uit die samenleving weg? Ik zeg altijd, dat is de verloedering in die samenleving. Dat mensen wat dat betreft niet meer kunnen communiceren. Maar hoe krijg je het weg, Jeroen?
Nou ja, dat is een voorbeeld van jongens, meisjes, jongeren, maar misschien ook wel volwassenen. Die menen dat de stad van hen is. Ja, ik noem dat maar een beetje patserig gedrag. En daarvan vinden wij het belangrijk dat we met een specifieke patser aanpak die dat overlast, want dat is uiteindelijk ook wat daaruit kan leiden, dat we dat gewoon gaan aanpakken.
Maar hebben wij niet een tsunami van patserig gedrag?
Ja. Nou, ik denk dat dat een vertekend beeld is. Ik denk dat het irriteert. Denk dat we dat allemaal hebben. Ik denk dat het een verkeerd beeld is. Maar ik vind wel dat we elkaar moeten blijven aanspreken.
En dan is het stil.
Ik denk ook niet alleen het aanspreken, maar ook gewoon dat er wel een aanspreekpunt is voor die mensen die er wel wat, die er verandering aan willen. En ik denk dat wij als gemeente Venlo daar juist meer behoefte aan hebben.
Het zou heel goed zijn.
Meldpunt.
Ja,
precies. Het zou heel goed zijn. Kijk, wat ik straks in mijn column zei, hè, wat die 10 vrouwen in de gemeenteraad gedaan hebben, is dat zij zeggen dat het melden van overlast en dat te moeilijk is vaak. Dus als je begint met daar consequenties aan te verbinden, maak het makkelijker. Maar meteen ook het breder pakken. Niet alleen hoe je het makkelijker meldt, maar ook wat je zegt. En wat is daaraan te doen? En ik denk, als je je daar als gemeenteraad over gaat buigen, want het is wat Jeroen zei, het staat in alle programma's. Als je als gemeenteraad erover buigt, dan kom je misschien ook met fatsoenlijke ideeën samen. En dan kun je ook kijken, hoe is het betaalbaar? Niet alles is in geld uit te drukken. Maar ik denk wel, er moet een halt aan worden toegeroepen. Want we zijn best wel aan het verloederen, denk ik. Maar ik wil het niet alleen maar negatief trekken. Ik denk ook, nu die 10 vrouwen hebben aangegeven, er moet iets gedaan worden, dat wordt opgepakt door de nieuwe gemeenteraad. En dan breder met alleen het aanmelden.
Ja, ik denk ook
niet alleen makkelijker, maar ook toegankelijker. Want ja, je kunt het makkelijker maken, maar als het niet voor iedereen toegankelijk is om iets te kunnen melden, dan loop je ook weer vast. Dus ik denk zowel makkelijker als toegankelijker. En gewoon, er moet wel wat aan gedaan worden.
Okay.
Kijk, sorry dat ik nog heel jullie voor onderbreken. Je kunt dus zien, er zijn cijfers, wat er in Venlo aan misdaden, noem ik het maar even, gebeurt. Aanrandingen, huiselijk geweld en noem maar op. Hè. Dat kun je dus zien. Nou, als je dat dan meeneemt in het beleid van veiligheid, wat komt hier nou veel voor? Hoe meld je het? Makkelijk, hoe wordt het toegankelijk? Maar ook, en wat zou je daar als gemeente aan kunnen doen? Dan denk ik best dat je met creatieve of met allerlei ideeën komt als je daarin samenwerkt. En ik zal maar zeggen, partijoverstijgend. Niet zozeer wat vindt de VVD ervan, wat CDA verdenkt, nee. Maar wat vinden wij daarvan als gemeenteraad?
Helder. We hebben tijd om nog één thema kort te behandelen. En dat gaat over kinderen. We moeten wijken creëren waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Dan hebben we het niet alleen over de huiselijke situatie, maar ook om de leefomgeving en racende auto's en te weinig speelplekken, et cetera. Jeroen?
Ja, we vinden auto te gast in de woonwijken een goed idee.
Alles 30 kilometer of nee. Wat bedoel je met te gast?
Ja, niet alles 30 kilometer, want dan ga je de ouders die ook gewoon naar hun werk moeten gaan of even boodschappen willen doen, wel behoorlijk de wijk uit
pesten. Die kunnen toch 30 kilometer rijden? Als je in Venlo Noord woont, kun je toch makkelijk naar het trefcentrum rijden met 30 kilometer per uur?
En als ik door de hele stad 30 km per uur alleen nog maar mag rijden, dan schiet het niet meer op. En dat draagt ook niet bij aan de bereikbaarheid van onze stad. Maar daarom gaf ik aan, in die woonwijken, daar kunnen echt wel veel meer plekken auto te gast zijn. En daar zijn we hartstikke voorstander van. Het draagt ook bij aan de veiligheid voor die kids.
Wat is dat auto te gast?
Dat zijn van die straten. En vaak leggen ze daar ook dan andere tegels neer. Meer van die roze tegels. En dat, ja, dan laat zien van, dit is eigenlijk het fietspad. Ja. En ja, er rijdt wel eens af en toe een auto. Maar die auto zich er wel van bewust. Oh, dit is een fietspad.
Okay,
tweede duidelijk. Deel, Martinestraat, is overigens volgens mij de enige fietsstraat, ja, in Venlo die wij kennen. En er wordt even goed hard gereden.
Ja, wordt doorgetrokken ook.
Aan de Straatsweg zijn ze nu bezig, zag ik. Wordt ook fietsstraat.
Ja.
Suzanne. Wijken 30 kilometer. Of wijken veilig voor kinderen.
Voor kinderen, ja. Ik vind dat iedere wijk moet ruimte geven aan kinderen om te spelen. Ik kom zelf geboren en getogen in Velden. Wij deden vroeger stoeprandje met een bal. Nou hebben wij bijna geen stoepranden meer. Dus dat spelletje gaat niet meer op. Maar je moet gewoon lekker kunnen spelen in je straat en in je wijk.
Maar nou hebben ze bijvoorbeeld een wijk als Velden Noord. Hebben ze een prachtig speelpark. En dan moeten kinderen naar het speelpark toe. Maar het is super onveilig om daar te komen. Je stuurt je kinderen, ook al zijn ze 10 jaar, daar niet alleen naartoe. Ze moeten drukke wegen oversteken. Hoe doe je dat dan, Jeroen?
Ja, volgens mij is het belangrijk dat je inderdaad wel die faciliteiten dicht bij de wijken bouwt. Hè? Dus het is niet handig als...
Het speelpark ligt eigenlijk midden in die wijk. Ja, maar er liggen in die wijk ook linker straten. Veldersweg, Karbinnerstraat, Urbanusweg.
Ja.
Ja, dan laat je je kinderen niet alleen oversteken.
Ja, ja, dat zijn wel volgens mij ook wel een beetje de straten waar, als je het hebt over behoorlijk hard wordt gereden, veel auto's zijn. Daar zou je goed naar moeten kijken van, ja, hoe kunnen we daar nou bijvoorbeeld... Misschien zijn een van die straten wel hartstikke geschikt om die auto te gast te maken.
Oké. Okay. Jaren nog even?
Ja, ik denk ook dat als het echt onomkoombaar is voor veiligheid, dat wegen ook 30 km per uur mogen zijn. Maar dat heeft echt te maken met de onomkoombare veiligheidswegen.
Okay. Suzanne, nog heel kort, want we lopen tegen het einde.
Ja, zoals ik al zeg, we moeten zorgen voor faciliteiten voor kinderen voor te spelen. En de wegen eromheen, die zullen daarop aangepast moeten worden, zoals we dat bij scholen ook aanpassen.
Oké. Okay. Ja, we zijn aan het einde gekomen, want de tijd vliegt wederom voorbij. We hebben nu 4 uitzendingen gehad die over de politiek zijn gegaan. Woensdag zijn de verkiezingen. Daar willen we natuurlijk met z'n allen bij zijn. Woensdagavond in het stadskantoor, geloof ik. Om 9 uur begint dat. En dan volgen we om 10 uur de uitslagen. En dan zit iedereen in spanning te wachten. Ik denk dat we volgende week wel even terug gaan blikken op de verkiezingen, maar... We gaan natuurlijk ook weer andere thema's behandelen buiten de politiek. Want alleen maar over politiek wordt ook saai, of niet, Suzanne?
Nou, politiek is best interessant. Maar het is nu wel een beetje overkill, hè, op het moment. Dus ik denk dat iedereen blij is als het dadelijk de 19e is. Dat we het even een beetje los kunnen laten.